afscheid van Amerika. De Verenigde Staten bouwden het grootste netwerk van bondgenoten uit de geschiedenis en het meest ontwikkelde internationale systeem. Ze werden ook de eerste wereldmacht die zelf zijn leidersrol opgaf. De Iranoorlog bezegelt dat. Geschreven en zelf voorgelezen door Rutger van der Hoeven.
Halverwege maart maakte de reusachtige Indiase tanker Shivalik zich los uit de duizenden vrachtschepen die voor anker lagen in de Persische Golf en voer langzaam via een ongebruikelijke route door de straat van Hormuz naar de Indische Oceaan. Het was niet de meest opvallende gebeurtenis van de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Maar misschien, als er later op deze oorlog teruggekeken wordt, zou het best eens gezien kunnen worden als de belangrijkste. De Shivalik wordt namelijk genoemd als eerste schip dat tol betaalde aan Iran voor het passeren van deze zeestraat. Gezien het belang van de straat van Hormuz voor de wereldeconomie is dat een monumentale strategische gebeurtenis, omdat een waterweg die millennia open was nu in feite in handen is gekomen van een staat. Maar in de financiële wereld kreeg een ander feit meer aandacht. Hoe de eigenaar van het schip, de Indiase overheid, afrekende met Iran. India kreeg daar twee opties voor, volgens de scheepsvaartkrant Lloyd's List. Betalen in cryptomunten of in Chinese yuan. Het werd tol in crypto en olie in yuan. In zakenkranten wordt sindsdien een verhit debat gevoerd over de betekenis hiervan. Essentieel voor hoe onze wereld werkt is namelijk dat olie en gas over de hele wereld worden verhandeld in dollars. Dat ondersteunt de dominantie van de dollar in de wereld, het maakt dat de wereld Amerika's economie subsidieert en het geeft de VS macht over de landen die dollars nodig hebben. Dat is al zo sinds de VS en Saoedi-Arabië daar in de jaren 70 akkoorden over sloten. Maar steeds meer landen lijken daarvan af te willen en de Iran-oorlog gaf daarvoor een opening. De VS bleken niet in staat om veilige doortocht door de straat van Hormuz af te dwingen en niet in staat om die overeenkomst te voorkomen waarin de twee grootste landen ter wereld en Amerika's grootste vijand elk een rol spelen. De Shivalik is daarmee misschien wel een wegbereider van een toekomstige exodus uit de dollar, het vlaggenschip van een nieuwe economische wereldorde. Toegegeven, dit is allemaal speculatie. Het einde van Amerika's economische dominantie in de wereld en de macht van de dollar is al vaak verkondigd. Bijvoorbeeld in de jaren 70, toen het wereldwijde monetaire systeem, de goudstandaard, ten einde kwam. Of na de financiële crisis van 2007. Het einde van de VS als supermacht is al veel vaker aangekondigd. Voor het eerst na de lancering van de Russische satelliet Sputnik eind jaren 50. Daarna nog eens tijdens de Vietnamoorlog. Na de aanslagen van 11 september 2001 en de slepende War on Terror. En na de mislukte staatsgreep van Donald Trump in 2021. De invloedrijke politicoloog Daniel Dresner noemde dit hymnen uit de kerk van eeuwige zorgen. Telkens kwamen er nieuwe en telkens toonden de Verenigde Staten een opmerkelijk vermogen om zichzelf opnieuw op te richten en hun macht in de wereld te behouden. Maar er is reden om te geloven dat het dit keer anders is, net zoals Dresner zelf doet. De tocht van de Shivalik is exemplarisch voor een wereld waarin de Verenigde Staten niet alleen de ambitie hebben opgegeven om de wereld te leiden via internationale normen en afspraken, maar ook het vermogen verliezen om dat te doen. Dit is een wereld waarin de VS zich hebben ontpopt tot een op zijn best onverschillige en op zijn slechtst verstorende en roofzuchtige macht, roekeloos opererend in een wereld waarin landen hun eigen pragmatische oplossingen zoeken voor problemen waar de VS geen uitkomst voor kunnen of willen bieden, of die zij zelf hebben veroorzaakt. De Iran-oorlog is hier niet de oorzaak van, maar wel een markeerpunt. Trump's zelfverklaarde excursie naar Iran is een point of no return in Amerika's terugtrekking als een mondiale grootmacht, schreef de filosoof John Gray in The New Statesman. Hij wees op tal van politieke, strategische en economische gevolgen van de oorlog. Maar één daarvan staat voorop, meent hij. Het kardinale gevolg van deze oorlog zal de dood zijn van het idee van het Amerikaans imperium, schrijft Gray. Het betekent de dood van een project dat Amerika presenteerde als vertaling van latente verlangens en aspiraties in elk mens, zoals vrijheid, zelfbeschikking en zelfontplooiing, en dat de VS afschilderde als goedwillende hegemoon die de wereld naar een betere toekomst zou leiden. Ook oud-diplomaat Kishore Mahbubani, voormalig voorzitter van de VN-veiligheidsraad en heraut van de Aziatische toekomst, ziet dat zo. We zijn niet in een post-Amerikaanse wereld beland, juist verre van dat, zegt hij tijdens een videogesprek vanuit een met hout beklede werkkamer in Singapore. Acties van de Verenigde Staten hebben de afgelopen 16 maanden de hele wereld verstoord op tal van terreinen. De VS zijn daarmee alleen maar een grotere drijvende kracht geworden dan ze al waren. Maar het is duidelijk dat we kijken naar het einde van het Amerikaanse moment in de geschiedenis. De VS zullen nog lange tijd het sterkste land ter wereld zijn en het Westen de sterkste beschaving, vervolgt hij. Maar hun kracht en hun vermogen om de wereldgeschiedenis te vormen zal steeds verder afnemen. We nemen ook mentaal afscheid en de Iran-oorlog versnelt dat. De wereld waarin landen proberen te slagen door replica's te worden van het Westen, zoals Japan deed, die wereld is stervende. De Iran-oorlog schaadt de wereld in materiële zin en schaadt Amerika in morele zin. Westerse oplossingen en ideeën worden er nog minder interessant door voor de wereld. De westerse dominantie was altijd gebaseerd op het geweer, niet op ideeën zoals Amerikanen en Europeanen graag geloofden. Nu wordt hun dominantie ondergraven door het geweer. Het politieke probleem waar de mensheid voor staat, zo schreef John Maynard Keynes een eeuw geleden, is hoe drie zaken met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Economische efficiëntie, sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid. De Britse econoom schreef zijn ideeën niet alleen op, maar bracht deze ook in praktijk. Hij werd in het Amerikaanse vakantieoord Bretton Woods een van de ontwerpers van de goudstandaard en de naoorlogse mondiale economie. Daarmee was hij ook een van de grondleggers van wat bekend zou komen te staan als de liberale wereldorde. Keynes' beschrijving is nuttig omdat hij duidelijk maakt wat de liberale wereldorde precies was. Een soort sociaal contract tussen verschillende landen, geleid door de winnaars van de Tweede Wereldoorlog, dat economische groei, rechtvaardigheid en vrijheid als idealen had. De filosoof John Rawls werkte dit idee verder uit en voegde zelfbeschikking, mensenrechten en wederzijdse hulp toe als internationale beginselen. De Verenigde Staten omarmden deze beginselen officieel en presenteerden zichzelf 70 jaar lang via presidenten, diplomaten en in internationale fora als de natuurlijke beschermheer van dit internationale sociale contract en de internationale organisaties die er het uitvloeisel van waren. Of dat nou terecht en oprecht was of niet, vraag het niet aan auteurs zoals Naomi Klein. Die situatie is nu in ieder geval voorbij. Afgelopen januari stapte de VS uit 66 internationale organisaties die gingen over klimaat en ontbossing, maar ook over cultuur, vredesmissies, hulp bij verkiezingen, technische commissies, onderwijs en nog veel meer. De VS saboteren al 8 jaar lang de Wereldhandelsorganisatie, brachten door wanbetaling de Verenigde Naties aan de financiële afgrond en lanceerden met Trump's Board of Peace een rivaal van de Veiligheidsraad. Ze verklaarden de oorlog aan internationale handel en zagen bijna dagelijks aan de poten van hun eigen militaire allianties, die samen met afstand het grootste en machtigste strategische netwerk vormen uit de geschiedenis. Bij 2 aanvallen op andere landen negeerde de VS volledig de internationale instituties die deze schendingen van internationaal recht in theorie legaal hadden kunnen maken. Is daarmee dan eindelijk het moment aangebroken waar de hymne uit de kerk van eeuwige zorgen voor waarschuwde? Om dat te bepalen kunnen we de boeken erbij nemen waarin dat moment werd aangekondigd. De onverbiddelijke klassieker op dat gebied is The Rise and Fall of the Great Powers, waarmee de Britse historicus Paul Kennedy in de jaren 80 een bom liet afgaan in het Amerikaanse publieke debat. Tot zijn eigen schrik overigens, want Kennedy schreef alleen op wat in Europa als algemene kennis geldt. Dat grootmachten, zoals de Nederlandse Republiek, altijd opkomen en weer neergaan. Hun economie verliest fut, beschreef Kennedy. Ze raken technologisch achterop of besteden te veel aan hun leger en imperium. Dat is de imperial overstretch waarvan Kennedy de tekenen ook bij de Sovjet-Unie en de VS zag. Hij voorspelde daarom dat ook zij zouden vallen en waarschijnlijk redelijk snel. Het boek werd een onwaarschijnlijk succes dat door analisten en presidenten werd gelezen en werd aangetroffen in de boekenkast van Osama bin Laden. Net als, curieus genoeg, Checking Iran's Nuclear Ambitions. Het inhalen van de VS door China is echter nog niet gebeurd, economisch nog militair. Er is ook geen oorlog geweest tussen de neergaande en opkomende macht waarmee de hegemoniale cyclus vaak wordt afgesloten. Dat punt werd gemaakt door Kennedy en ook door Robert Gilpin in War and Change in International Politics, ook uit de jaren 80. Gilpin besteedt daarin ook aandacht aan de opvallende ergernis die grootmachten door de geschiedenis heen aan de dag leggen jegens de kleinere machten die onder hun bescherming vallen en hun eis dat die meer moeten betalen. Daarin is Trumps ergernis aan Duitsland of Noorwegen niet anders dan die van de Atheners aan Naxos en Heraklion. De jaren 90 zag andere onheilscenario's. Samuel Huntington beschreef in The Clash of Civilizations een relatieve neergang van het Westen en een botsing met andere beschavingen, maar niet de culture wars binnen landen en tussen populistische en niet-populistische regeringen binnen het Westerse blok. Hij beschreef een wereld die zich zou gaan verzetten tegen Amerikaans universalisme, secularisme en mensenrechtengedram. Niet één waarin een fundamentalistische Amerikaanse regering elke werkelijke internationale samenwerking en elke mogelijke humanitaire organisatie zou gaan ondermijnen. Uit dezelfde tijd stamt The Coming Anarchy van Robert Kaplan, die een komende wanorde voorspelt door polarisatie, milieuvernietiging en rassenhaat. Hoewel sommige voorspellingen pijnlijk goed uitkwamen, bijvoorbeeld over oppervlakkige leiders gekozen om hun gebrek aan wijsheid en ervaring die rampzalige misrekeningen maken die tot oorlog zullen leiden. Ondanks dat is mondiale anarchie nog niet uitgebroken. Dichter bij het huidige moment lijkt The End of the American Era te staan, waarin politicoloog Charles Koopman begin deze eeuw betoogde dat de VS een ijdele macht waren geworden, zonder een helder beeld van een nationale roeping en strategie. Amerika was volgens hem een grootmacht op drift, niet in staat om te reageren op hernieuwde rivaliteit in de wereld. Maar de regering Trump lijkt juist alles te zien als nationale rivaliteit en staat te popelen om elk internationaal contact tot conflictzone te maken. Ook Après l'Empire van de Franse socioloog en stokenbrand Emmanuel Todd, uit dezelfde tijd, bevat thema's die scherp zouden passen bij het heden. Hij voorspelde dat de VS een losgeslagen, schurkachtige supermacht zouden worden. Dezelfde uitdrukking als rogue superpower die de invloedrijke politicoloog Stephen Walt nu gebruikt voor de Verenigde Staten onder Trump. Todd voorspelde dat de VS een pyromaan brandweer zouden worden die voortdurend brandjes in de wereld aansteekt en dan eist dat anderen helpen blussen. Vintage Donald Trump. Maar de kern van de Amerikaanse neergang die Todd beschrijft, vergrijzing en bevolkingskrimp, een futloze economie, universalistische pretenties en een verzwakt leger, is absoluut niet wat we nu zien. De Post-American World van journalist Fareed Zakaria, een favoriet van voormalig president Obama, voorspelde correct dat andere landen economisch gezien aan gewicht zouden winnen in een rise of the rest, maar schetste een hoopvol toekomstbeeld waarin de VS als een soort bestuursvoorzitter van de planeet wijze besluiten konden begeleiden, gebaseerd op consultatie, samenwerking en zelfs compromis. De realiteit kan niet radicaler verschillen van dat visioen. De conclusie van een tocht langs de rijk gevulde boekenplank met leergangsliteratuur moet daarom zijn dat het huidige internationale moment door niemand is voorzien. Als voornamelijk Amerikaanse auteurs in de afgelopen halve eeuw nadachten over de toekomstige neergang, dachten zij allemaal na over externe gebeurtenissen en een onbedoelde binnenlandse dynamiek die de VS weg zouden duwen uit het leiderschap van de wereld. Beginnend bij The Rise and Fall of the Great Powers beschrijven zij de VS als land dat, net zoals elke wereldmacht in het verleden, het belangrijkste land van de wereld wilde blijven. Ze schreven over rivalen die de VS voorbij groeiden, over bondgenoten die uitgekeken raakten op de VS, over Amerikaanse regeringen die zich vertilden aan onmogelijke internationale ambities. Geen auteur voorzag een Amerikaanse regering die het idee heeft omarmd dat internationaal leiderschap voor losers is. In geen enkel van deze boeken wordt gespeculeerd over een regering in Washington die de Amerikaanse macht en invloed het best denkt te kunnen gebruiken om de allianties, fora en internationale organisaties af te breken die de VS zelf mede hebben ontworpen, uit overtuiging dat de VS machtiger zullen zijn en meer geld zullen verdienen als ze weg zijn. Het is een historische aberratie, een supermacht die vrijwillig zijn leiderschapsrol opgeeft, concludeerde journalist Carlos Lozada in de New York Times. Terug naar het Midden-Oosten en naar het kerkhof van wereldrijken dat die regio al sinds de oudheid is. De Sovjet-Unie sloeg hier een nagel in zijn eigen doodskist toen het einde jaren 70 Afghanistan binnenviel en het Rode Leger 10 jaar later verslagen over de vriendschapsbrug terugmarcheerde. De laatste maanden is een ander berucht moment aangehaald. De Suez-crisis van 1956, die duidelijk maakte dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk passé waren als wereldmacht. Niet langer sterk genoeg om de wereld naar hun hand te zetten. De VS, zo denken sommigen, beleven in de straat van Hormuz hun eigen Suez-moment. Dat is natuurlijk te vroeg om te zeggen en het zou wel toevallig zijn als het heden zo nauwkeurig rijmt met de geschiedenis. In de Suez-crisis vielen de Britten en Fransen samen met Israël aan om een waterweg open te krijgen. Hun eigenlijke doel was regimeverandering in Egypte. En hoewel ze militair oppermachtig waren, bleken ze hun strategische doelen niet te kunnen bereiken en haalden ze na economische en politieke druk bakzeil. De Iran-oorlog is potentieel net zo'n breekpunt voor de Amerikaanse leiderschapsrol in de wereld, omdat er niet alleen historische parallellen en aanwijzingen zijn die suggereren dat de VS op de grenzen van hun macht stuiten. De oorlog is ook een etalage voor de achteloosheid van de VS voor de gevolgen van hun optreden voor anderen, voor vriend en vijand en voor het Amerikaanse mentale vertrek uit de internationale gemeenschap. Heel opvallend aan deze oorlog is dat de VS niet de moeite hebben genomen om te betogen dat hun optreden legaal is en ook niet om politieke steun te vinden bij andere landen, zegt Ravi Agrawal, hoofdredacteur van het blad Foreign Policy, in een telefonisch gesprek. Bij de aanval op Irak in 2003 staken de VS daar juist veel moeite in, vervolgt hij. Nu zagen we hoe de Amerikaanse president in feite de liquidatie beval van een ander staatshoofd, Ayatollah Khamenei, zonder een poging om daar een stevige onderbouwing aan te geven in internationaal of zelfs maar nationaal recht. Dat geeft een somber vooruitzicht voor de internationale orde. Ik geloof nog altijd dat internationaal recht een tij is dat alle boden optilt, wat met name gunstig is voor kleinere landen. Maar deze feiten wijzen meer naar een anarchistische toekomst, waar internationale regels weinig betekenis meer hebben. Agrawal, die opgroeide in India, is ook onder de indruk van het desinteresse van de VS ten aanzien van de gevolgen van hun internationale optreden. Opiniepeilingen geven aan dat zo'n 40-50% van de Amerikanen zich bewust is van wat hun land doet in Iran, zegt hij. In Aziatische landen ligt dat tegen de 100%. Deze oorlog heeft de levens van honderden miljoenen mensen op hun kop gezet en heeft grote gevolgen voor economieën en beurzen over de hele wereld. De VS tonen daar nauwelijks interesse voor. Daar zijn materiële redenen voor aan te wijzen, vervolgt Agrawal. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar is dat de VS, door schalietechnologie, de grootste olieproducent en de grootste gasproducent van de wereld zijn geworden. Dat heeft duidelijk beïnvloed hoe het Witte Huis tegen de kosten aankijkt van het beginnen van een oorlog. Andere landen zijn terughoudend in hun kritiek daarop, omdat Trump wraakzuchtig is. Maar het heeft natuurlijk gevolgen voor hoe naar de VS en Amerikaans leiderschap gekeken wordt. De VS behouden buitengewoon grote bronnen van macht. Het is de grootste economie, de grootste olie- en gasproducent, 's werelds technologie supermacht, de AI supermacht, de militaire supermacht en een financiële supermacht waar de beurs nog altijd omhoog gaat. Bedrijven en universiteiten zullen mensen blijven trekken, maar landen zullen steeds meer alternatieve connecties willen organiseren om niet van de VS afhankelijk te zijn. Ook Kishore Mahbubani ziet dat zo. De VS trekken zich niet terug uit de wereld. Ondanks Trump ging Amerika's handel met de wereld in 2025 omhoog, niet omlaag. Landen in Azië en de rest van de wereld willen banden met de VS houden. Ze waarderen de Amerikaanse technologie, het geld en de bedrijven. De VS blijven sterk geïntegreerd met de rest van de wereld en dat zal nog lang zo blijven, zegt hij. Wel verdwijnen de illusies waarmee dat gepaard ging, vervolgt Mahbubani. In de rest van de wereld ging dat sneller dan in Europa. Toen ik opgroeide geloofde ik dat ik vanwege mijn bruine huid inferieur was aan de Britten die hier de baas waren. Ik maakte mijn eigen ontwikkeling door en de rest van Azië en de wereld doen dat ook. We groeien naar Europa en de VS toe. Begin deze eeuw had de Europese Unie een economie die 7-8 keer groter was dan die van China. Halverwege deze eeuw zal China dubbel zo groot zijn. Die transformatie vindt tot nu toe plaats zonder dat China oorlogen voert, terwijl na de nieuwste Amerikaanse oorlog geweld een diepe beschavingsimpuls van het Westen lijkt te zijn. Dat ontgaat de wereld niet. Dat de VS het leiderschap van de wereld niet meer willen, is voor opkomende landen minder schokkend dan voor rijken, stelt Mahbubani. Veel landen zijn opgebloeid in de wereldorde die de VS vormgaven en willen met basis ervan door. Ze zijn minder geschokt door Amerika's vertrek daaruit. In Europa is dat anders. Jullie zijn verslaafd geraakt aan het idee dat de Amerikanen het belang van bondgenoten altijd voorop zouden stellen en voor een stabiele wereldorde zouden zorgen. Het is een schok nu duidelijk is dat de Amerikaanse bevolking dat niet meer wil. Dat lijkt maar ten dele waar. In Azië werd het wel degelijk schokkend gevonden dat de president die duizenden kernwapens onder zijn vinger heeft, dreigde om de Iraanse beschaving uit te wissen als de gestoorde klootzakken in Teheran hun fucking strait niet open zouden gooien. Amerikaanse diplomaten melden een toename van persistente anti-Amerikaanse narratieven in tal van landen van Indonesië tot aan Azerbeidzjan en Bahrein. Maar inderdaad hebben Amerika's voormalige bondgenoten behoorlijk moeten wennen aan de echtscheidingspapieren die de Verenigde Staten hen in de handen drukte. Wie het daarover heeft, komt onvermijdelijk uit bij Mark Carney, de premier van Canada, die afgelopen januari in Davos zei dat de naoorlogsgeschiedenis van de wereld vorig jaar een breuk, een rupture, had beleefd door het grillige en economische politieke beleid van de VS. De wereldorde lag onder open vuur van de VS, aldus Carney, die voorstelde dat de middenmachten van de wereld moesten samenwerken om de op regels gebaseerde wereldorde te redden. Een hele haag aan politici gaf hem een staande ovatie. De Britse politicoloog Mark Leonard, directeur van denktank European Council on Foreign Relations, ECFR, zat erbij en was minder enthousiast. Het was allemaal heel eloquent en mensen waren erg onder de indruk omdat hij het einde benoemde van de bestaande wereldorde. Maar op mij kwam het vooral over als een uitgebreide vorm van grief management en minder als een serieuze strategie, zegt Leonard in een videogesprek. Als je namelijk luistert naar wat hij voorstelt, dan is de essentie dat andere landen gewoon zonder de Verenigde Staten verder gaan met hetzelfde systeem. En dat ontkent hoe fundamenteel die orde is omvergeworpen. Zolang we niet accepteren dat de bestaande orde ten dode is opgeschreven, kunnen we niet helder uitzoeken hoe we waarden en belangen moeten verdedigen die we belangrijk vinden in een wereld die veel chaotischer zal zijn dan hoe we hem kennen. Dit is ook de strekking van Leonard's boek Surviving Chaos, Geopolitics When the Rules Fail, dat net uit is. Er zijn volgens mij twee hoofdredenen waarom de bestaande internationale orde ten dode is opgeschreven. Ten eerste was deze gebaseerd op redelijk stabiele machtsverhoudingen die niet meer bestaan. Tijdens de Koude Oorlog hielden de VS en de Sovjet-Unie elkaar in een soort evenwicht en werkten ze samen in instellingen zoals de Verenigde Naties. Sinds de Koude Oorlog vormen de VS in hoge mate de internationale orde zelf en rebelleerden Rusland, China en andere landen daar soms tegen door internationale wetten en normen te breken. Nu zie je niet alleen dat de VS dat zelf ook doen, maar dat ze internationale regels in feite als een gepasseerd station zien, iets waar ze zich niet mee hoeven bezig te houden. Dat is een heel andere wereld. Daarom is Iran ook alleen maar het begin van meer chaotische internationale betrekkingen. Er is nog veel meer op komst. Ten tweede ondergaat de wereld tegelijkertijd grote veranderingen op het gebied van financiën, vervolgt hij, die steeds meer tot wapen worden gemaakt. Maar ook op het gebied van klimaatverandering, die winnaars en verliezers creëert, en op het gebied van kunstmatige intelligentie en andere technologie en verschuivingen in de omvang en welvaart van landen. Je kunt uittekenen dat dat meer wrijvingen gaat opleveren. En die wrijvingen verplaatsen zich vanwege alle internationale verbindingen die we hebben heel snel. In de Iran-oorlog zag je dat Amerikaans-Israëlische aanvallen direct leidden tot aanvallen van Iran op meer dan 10 andere landen, tot het afsluiten van de straat van Hormuz, tot een energiecrisis, een voedselcrisis, brandaanvallen in Europa, enzovoort. De Iran-oorlog is daarom niet zozeer een keerpunt als wel een schijnwerper die dingen zichtbaar maakt die al aan de gang waren. De snelle verspreiding van het conflict naar andere terreinen, kenmerkend voor deze Iran-oorlog, zullen we vaker zien. Dit kun je noemen wat je wil. Chaotisch, wanordelijk, anarchistisch, onordelijk. Leonard prefereert het laatste, omdat wanorde suggereert dat regels nog bestaan maar geschonden worden, in plaats van dat ze verdwijnen. Maar wat vooral telt, denkt Leonard, is hoe landen hiermee omgaan. Ik denk dat de wereld zich vooral zal organiseren naar gelang hoe landen hierop reageren, zegt hij. Dat is het Europese instinct, maar dat is denk ik verkeerd. De andere reactie is pragmatisch zijn, werken met wat er is en geen grote blauwdrukken op de wereld willen zetten. In feite hoe China opereert, besluit Leonard. Dat lijkt me voor Europa een stuk beter dan treuren om hoe de wereld veranderd is. We profiteerden enorm van de Amerikaanse rol in de wereld. De VS hielden ons veilig, we waren oververtegenwoordigd in internationale organisaties en hadden er VIP-toegang toe. Ik hield ook van die wereld, maar dat gerecht staat voor Europa gewoon niet meer op het menu. We moeten nu de legitimiteit en het bereik van de oude wereldorde niet overdrijven en ons concentreren op het verdedigen van onze belangen. We moeten ons richten op de realiteit die er is. Die realiteit werd onlangs beschreven door Robert Kagan, een vurige neoconservatief die 20 jaar geleden, tijdens de War on Terror, pleitte voor actief gebruik van Amerika's macht om het mondiale leiderschap van de VS te behouden. Kagan publiceerde destijds Dangerous Nation, waarin hij, deels bewonderend, uiteenzette dat de Verenigde Staten als jonge natie vol koloniaal en revolutionair vuur waren geweest en hun buren hadden ontworpen aan een hele serie bezettingen en interventies. Nu zijn de VS opnieuw een gevaarlijke natie voor anderen. Maar ditmaal als oude supermacht, gedreven door minachting voor andere landen, door minachting voor de internationale regels en door de overtuiging dat het leiderschap van de wereld de VS te weinig heeft opgeleverd. Die VS zullen steeds op zoek zijn naar winst voor zichzelf en voor de heersende kliek. De plotselinge pieken in weddenschappen die online werden afgesloten op een Amerikaanse aanval op Iran en op prijsstijgingen van olie, uren en minuten voor de werkelijke aanval, zijn slechts één van de vele aanwijzingen voor persoonlijke corruptie die deel is van de nieuwe wereldpolitiek. De Amerikaanse macht die 80 jaar lang de wereldorde hoog hield, zal nu worden gebruikt om haar te vernietigen, observeerde Kagan. Met treurnis, want ook in de VS wordt het afscheid van de wereld vaak omlijst met woorden die neerkomen op grief management. Zoals die van de normaal afstandelijke Stephen Walt. Sinds de Tweede Wereldoorlog stelden de Verenigde Staten zich doorgaans op alsof zij begrepen dat het voor machtige staten gunstig is om te worden gezien als gedreven door de wens om de wereld te verbeteren. Die Verenigde Staten zijn een ontwrichtende en brutale schurkenstaat geworden.